106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom op deze uitzending van Kerk in Delft op 1 mei. Een mooie meimaand is ingegaan. En ik heb hier als gast een collega, een jubilerend collega, Dick Verbakel, die 35 jaar op zijn protestants in het ambt staat. Maar jij, Dick, mag straks uitleggen hoe jullie het noemen, misschien tot priester bent gewijd 35 jaar geleden. Daar willen we zo meteen een gesprek over hebben en straks gaan we ook andere gasten begroeten over een restauratie van een orgel. Dick, het was 1 maart van dit jaar dat jij in het zonnetje bent gezet. Parochianen die de archieven goed bijhouden, die zagen dat jij 35 jaar geleden tot priester bent gewijd. Dat is een bijzonder beroep of roeping, hoe je het ook zelf wil invullen. Misschien dat je straks kan vertellen wat nou allemaal zo'n roeping of beroep inhoudt als priester en ook wat je zelf het liefst doet. Voor de luisteraars zal ik het alvast een klein beetje invullen. Jij bent de geestelijke die over een heel grote parochie gaat hier in Delft samen met een paar andere priesters en ook in het Westland. Een hele verantwoordelijkheid en daar ben je uiteindelijk op deze plek gekomen in Delft, een aantal jaar terug. Maar hoe is het allemaal begonnen? Hoe heb jij deze hele bijzondere keuze van invulling van je leven gemaakt?
Daar kom ik. Dat is al meteen een heel biecht gesprek wat je nu van me vraagt.
Ja.
Om het toch een beetje kort te formuleren. Ik ben theologie gaan studeren in 1973, zo lang geleden is het alweer. En ik kwam daar in aanraking met paters, paters redemptoristen. Die zijn in deze omgeving niet zo bekend. Heb daar nog een aantal jaren vertoefd. Kwam terug, moest na mijn afstuderen kijken waar ik zou gaan werken. Dat werd Naaldwijk, ook hier in de buurt. Dat leidde tot een aantal gesprekken met wat wij noemen een biechtvader. Maar ook met een therapeut. Vervolgens na wikken en wegen, ja zeggen, nee zeggen, want zo gaat dat een beetje in je leven, heb ik inderdaad 35 jaar geleden ja gezegd op de dag van mijn wijding. Maar ik sta eigenlijk al wat langer in het ambt, zoals jij dat net noemde.
Oké.
Want ik ben in augustus 83, dus dat is dan nu 38 jaar geleden, ben ik begonnen als pastoraalwerker.
Oké, maar dat was in de aanloop naar je priesterschap?
Zeker.
Ja. En kwam daar ook een diakenschap tussen
ja.
nog?
Okay. Ja, dat is bij ons, is dat, in onze kerkorde, is dat, loop je de hele route.
Ja.
Dus na de diakenwijding komt de priesterwijding.
Ja. En dat was dus 35 jaar geleden dat je...
En de priesterwijding was 35, ja. De laatste telt, om het maar zo te zeggen.
Oké, en ook een soort bekroning, of dat is eigenlijk... Nou, het hoogst behaalbare...
Nee. Oh. De kerk kent een drievoudig ambt.
Okay, ja.
En de bisschop is de hoogste wijding.
Ja, precies. Ja. Dus als priester zou je ook bisschop kunnen worden of...
Ja, niet? Maar dat is in handen van Paus Franciscus.
Juist, ja.
En die is zo verstandig om mij daar niet toe uit te dagen.
Nou, je weet het maar nooit. Goed, en... Toen ben je dus, waar ben je begonnen als pastoraal werker?
In Naaldwijk.
In Naaldwijk, oké.
In het Westland.
Ja. Kom je ook hier uit deze omgeving?
Ja, ik kom uit Blijswijk.
Juist, want soms zie ik bestelbusjes met Verbakel erop.
Ja, dat is meestal familie.
Is dat familie? Oké. Juist, ja.
Ik weet niet of zij weten dat ik in de familie zit, maar het is redelijk breed.
Oké.
De Verbakels die hier vanuit Pijnakker zijn terechtgekomen, mm-hmm. die zijn allemaal op de een of andere manier wel verbonden met elkaar.
Oké, juist, ja. Kon je dat zelf kiezen of word je ergens geplaatst?
Toen de tijd ging dat als pastoraal werken was gewoon solliciteren.
Solliciteren, oké. Okay, ja.
Dat is ook mijn enige keer in mijn, in mijn leven geweest dat ik op een baan heb gesolliciteerd. Jongen.
Ja, ja, ja.
En tot mijn schrik ontdekte dat er ook nog twee andere kandidaten waren.
Oh.
Dat heeft mij in het sollicitatiegesprek met een voltallig bestuur, ik zal dat niet snel vergeten, hebben dat nog verteld. En denk, nou, ik geloof niet dat ik zomaar die baan krijg. Want ik was net afgestudeerd. Maar jawel hoor, ze wilden me dus, ja, toen begon het.
Dus jij kent ook dat mooie gevoel van dat je gesolliciteerd hebt en dat je de baan krijgt.
Ja.
Ja. Ja. Maar daarna word je door de kerk word je ergens ingezet, hè?
Ja, dat, ja wij leggen natuurlijk een gelofte af aan de bisschop. Op het moment dat je gewijd wordt, dat gebeurt al bij je diakenwijding. Dat je hem gehoorzaamheid en trouw zult beloven aan hem en zijn opvolgers.
Oké. Okay.
Dus het is voor life, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, inderdaad. Het is nogal wat hoor.
Ja, dat is zeker wat.
Ja.
Ja.
Over commitment gesproken.
Ja, je verbindt je echt aan de lokale kerk. In dit geval is lokale kerk Bisdom Rotterdam.
Okay.
Zeg maar zo groot als de provincie Zuid-Holland.
En daar blijf je dan binnen gedurende je loopbaan?
Ja, als diocesaan priester blijf je daar binnen. Ja.
Oké, okay. Ja.
Ja. Ja. Normaal gesproken.
Aha, ja. En waar heeft de bisschop je vervolgens ingezet, Dick?
Na Naaldwijk werd het dan meteen anders, buiten het bisdom. Omdat ik toen ben gaan studeren pastorale counseling, pastorale psychotherapie in Amerika. Daar heb ik bijna 5 jaar gezeten. Ben daar gepromoveerd.
Jongen.
Toen teruggekomen. In 92 was dat. En toen ben ik voor de helft van mijn tijd vrijgesteld om therapeut, begeleider te zijn. En de andere helft was ik pastoor van de Bonifatius in Rijswijk, ook hier in de buurt.
Oké. Okay. Nog even terugkomend op die studie in de Verenigde Staten. Was dat iets wat jou interesseerde, boeide? Of zag je dat je daarin aanleg had? Of,
dat ja, je, ja? Ik vertelde je al dat eigenlijk op weg naar mijn priesterwijding, toen ik zelf ook in psychotherapie ben geweest, therapie ben geweest. En dat fascineerde me wel. Okay. Dat onderdeel van het pastoraat fascineerde me. En in een gesprek met de bisschop, want in die zin zie je dus ook dat gehoorzaamheid is echt een tweeledig spoor, toen al.
Ja.
Het ontstaat een dialoog.
Ja.
En die bisschop die zei, ik vind het eigenlijk wel interessant als je dat zou willen onderzoeken. Toen ben ik zeker nog wel een klein jaar bezig geweest om te zien van hoe dat zou kunnen.
Ja.
En daar rolde uiteindelijk Amerika uit.
En waar? Ja.
Baltimore.
Baltimore, oké. Okay, ja.
En de Jezuïeten.
Juist, ja, ja, ja. Nou, een stad die nogal in het nieuws komt soms, een ruige stad aan de ene kant, maar...
Het is eigenlijk net als Delft. Het is erg verdeeld in dorpen.
Oké, okay, ja, ja.
Het is maar in welk deel je van Baltimore bent.
Ja, ja. En die, wat je daar hebt geleerd, dat heb je niet alleen in de kerk in praktijk gebracht, dus, maar ook later... In een eigen praktijk, of hoe ging dat? Of
ja, dat, ik kreeg in ieder geval eigenlijk gewoon carte blanche van de bisschop. Dat was toen toch ook allemaal wel heel bijzonder, zeker als ik erop terugkijk, om dat eigenlijk maar wat in te vullen. Hij vond het goed. En ik kreeg wel een paar taken meteen toebedeeld, rondom de priesteropleiding, rondom de diakenopleiding. Maar ook, en tot mijn verbazing kwamen allerlei mensen uit het hele land bijna, die op de een of andere manier de weg naar mij hadden gevonden. En dus ik zat in no time, echt letterlijk in maanden, zat ik meer dan half vol met therapie.
Jongen, ja, naast je zielzorg binnen de parochie. Ja.
Ja. Ja.
Nou, dus dat zal wel een hele zware periode, intensieve periode in je loopbaan zijn.
Ja, maar wel een waar ik met heel veel plezier, dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar toch wel. Ja, met vreugde op terugkijken.
Oké.
Okay. Absoluut.
Ja. Ja. Nou.
En toen is het gaan rollen. Ik werd uitgenodigd om een paar diocesane taken, dus bisschoppelijke taken, bij bisdom te doen. Dat is beter gezegd. En dat leidde uiteindelijk in 97, 1 januari 97, tot benoeming als vicaris van de bisschop. En dat ben ik nog steeds.
Oké, dat is...
Het heeft wel wat dataveranderingen ondergaan, maar...
Oké, dat is niet je priesterschap hier in Delft?
Nee, ik ben niet volledig voor Delft en Midden-Delftland.
Oké, nee. Ja.
Ik heb nu nog een taak, door de laatste jaren, de laatste 3-4 jaar nu, een taak voor de migrantengemeenschappen in het bisdom.
Oké. Okay.
Waarvan ons bisdom er veel kent.
Dus ja, zeker.
Spaanstalige, Portugees sprekende, de Franstalige, Duits sprekende, nou, noem maar op.
Ja.
En daar onderhoud ik het contact mee namens de bisschop.
Kom je nog toe, wij kennen nog vanuit onze jeugd dagboek van een herdershond, kom je nog toe aan... Het handwerk, zeg maar, van vroeger, of dat dreigt misschien wel ondergesneeuwd te raken met alle bestuurlijke taken.
Waar wil je nou dat
taken?
Ik op reageer, op dat dagboek van mijn herdershond? Of? Dat is een slechte vergelijking, hoor.
Oh, oké, ja.
Ja, dat heeft een groot nostalgisch gehalte.
Ja, precies, ja. Ja.
Limburg in 1920 of ja, zoiets. Ja, dat is natuurlijk een totaal ander verhaal dan waar de kerk nu in verkeert, een eeuw later in het westen van het land. Dus, maar ik kom wel toe aan... Het is ook een kwestie van agendabeheer.
Mm-hmm, ja.
Ik kom wel toe aan klassiek pastoraal handwerk.
Ja, ja, ja.
En doe dat ook graag. Ook al is dat minder dan je eigenlijk zou willen.
Zou willen altijd, hè?
Dat is altijd... Ja. Maar dat zal voor jou denk ik
zeker,
niet anders zijn.
Zeker, ja hoor. Nee, helaas.
Het zijn de persoonlijke contacten die je eigenlijk... waar je altijd het meest schuldgevoel aan oploopt, zeg ik.
Ja.
Want ook als je op vakantie gaat of je bent... we gaan een poosje op retraite of wat dan ook, dan denk je altijd, die had ik eigenlijk nog wel willen bezoeken voordat ik nu eigenlijk echt weg moet.
Ja. Ja. Daarom is het een geluk dat er anderen ook over je tijd gaan, die zeggen van nu ga je met vakantie en nu neem je
zeker
zondag vrij.
Ja. Ja, maar daarom is het teamwork ook zo belangrijk. Anders dan word je helemaal bijna gepresseerd om nooit meer te vertrekken. En dat is natuurlijk niet gezond.
Nee, precies.
Je moet ook, het is net als mijn... Je moet kunnen inademen, maar ook kunnen uitademen.
Ja.
Dit is Kerk in Delft. Stadsradio Delft. Dit is de stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
Wij vervolgen ons gesprek. Ik ben hier in gesprek met Dick Verbakel. Jubilerend priester in Delft, alweer enkele jaren in Delft, sinds...
2012.
12, ja. Nou, Dick, ik ga me niet vragen hoe een dag bij jou eruit ziet, want ik denk dat iedere dag er weer anders uitziet. Maar wat vind jij nou mooi om te doen? Wat geeft jouw beroep of je roeping jeu? Waar krijg je energie van? Wat inspireert je?
Ja, nou, er zijn eigenlijk twee pijlen, vind ik eigenlijk al, waarop ik de meeste energie oploop, om maar zo te zeggen.
Ja, wat een uitdrukking, hè?
Er zijn ook dingen waar je energie aan kwijtraakt.
Cool.
Maar het is het gesprek. Mm-hmm. Ook in deze periode leiden we daar natuurlijk allemaal wel aan, dat we dat toch wel heel, heel mondjesmaat kunnen. Zeker als het over de ouderen gaat en de kwetsbaren, dan het is echt een hele periode geweest waarin ik ook niet goed durfde. Niet zozeer omwille van mezelf, maar omwille van hem.
Ja.
Dus dat maakt het echt ingewikkeld. Maar normaal draai ik daar wel op, om het maar zo te zeggen, populair. En wat voor mij een enorme bron blijft van energie, dat is eigenlijk het weekend. De liturgie.
Oké, ja.
Ik vind het altijd heel bijzonder en ook wel wat nederigmakend dat je voor mag gaan in een viering, in een eucharistie, preken. Dat je Gods woord mag uitleggen. Ik vind dat een heel bijzonder onderdeel van mijn roeping, mijn vak.
Ja, je zegt het weekend. Bedoel je dan ook de mis op zaterdagavond?
Tuurlijk,
Okay.
Die telt voor ons als zondag.
Ja, ja, oké. Okay. Ja.
Wij volgen de Shabbat.
Juist.
Van 5 tot 5.
Ja, 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 ja. Dan zitten heel veel dominees nog aan een preek op zaterdagavond voor de volgende ochtend.
Oeh, dan zijn ze erg laat.
Ja.
Spreek je uit eigen ervaring?
Nou, een beetje, maar ik leer het zo langzamerhand ook. Misschien tegen de tijd dat ik 35 jaar heb... Dat duurt nog een paar jaar, geloof ik, voor mij. Dan heb ik het ook een beetje door. Ja. Nou, Dick, we willen het ook hebben over een persoon, een Delftenaar, over wie jij geschreven hebt in jullie parochieblad. Een heilige van eigen bodem noem je hem. Iemand uit Delft die jij hebt gememoreerd, gedenken schrijf je in tijdens een eucharistieviering op zondag 14 maart. Maar in verband met 4 mei is het ook mooi om Nico Kluiters zijn naam te noemen in deze uitzending. Een Delftenaar die, ja, ook in deze tijd hebben we martelaren die zijn leven heeft ingezet en zijn leven heeft ook gelaten in dienst aan anderen. Kan jij heel kort vertellen hoe dat zo gegaan is?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik, hoewel ik al bijna 9 jaar in Delft rondloop, ik van de man nooit gehoord had. Ook, dat is ook interessant.
Ja.
En iemand vroeg mij over Pater Frans van der Lucht, die we allemaal nog wel in ons hoofd hebben. De man die toen in Homs uiteindelijk door kogels ver is geblazen, om het maar zo te zeggen, vermoord is. Omdat hij eigenlijk ook gewoon wilde dat hij bij die gemeenschap bleef, die nog over was in die compleet verwoeste stad. En hoe lang geleden was dat nou ook alweer? En dan heb ik een klein beetje spaghetti voor in mijn hoofd. Ik weet nooit zo precies welk jaar wat is. Dus ik begon dat op te zoeken bij de Jezuïeten. En toen zag ik ineens zijn naam en ik zag heel snel Delft. Dat klikte ik dus aan. En dat is eigenlijk een soort parallel verhaal als met Pater van der Lucht. Nico Kluiters is een Delftenaar. Heeft op het raam de MAVO, geloof ik, gedaan of iets dergelijks. En vervolgens, ja, MAVO zal het niet gegeten hebben. Maar goed, dat maakt even niet uit. Is naar de Academie voor Beeldende Kunst gegaan. Hij wilde kunstenaar worden. Maar op de een of andere manier ging dat leven toch ook anders. Dat staat er eigenlijk niet bij, maar hij heeft de weg naar de Jezuïeten gevonden. Niet zo gek in Delft, want er was natuurlijk een Jezuïetenhuis hier.
Ja.
Heeft van alles en nog wat gestudeerd, onder andere ook het Arabisch. En de Jezuïeten in Nederland, hebben nog steeds trouwens, hebben een missie in het oosten. Midden-Oosten, Libanon, Syrië. En hij is naar de Libanon gestuurd. En kwam daar eigenlijk terecht in een situatie dat de Libanon totaal verscheurd was in de 80e jaren. Heel veel diverse fracties die met elkaar streden. Israël wat probeerde het geweld buiten de eigen grenzen te houden en zich actief begon te bemoeien met de situatie daar. En hij beschrijft eigenlijk vanaf het begin van de 80 jaren dat hij zich belaagd voelt. Dat hij moeilijk bij zijn parochianen terecht kan, maar toch op de een of andere manier doorgaat. En het is in die zin een beetje een parallel verhaal als met Pater van der Lucht. Dat, kijk, een martelaar, dat word je niet, of dat zoek je niet, moet ik eigenlijk zeggen, dat zoek je absoluut niet. Maar je wordt het door de situatie waarin je geplaatst bent. En uit trouw naar zijn mensen, uit trouw naar de gemeenschappen die hij onder zijn hoede had in de BK-vallei, is die uiteindelijk opgepakt, ook neergeschoten in zijn been, geloof ik. Ernstig gemarteld en ze hebben hem pas dagen later in een ravijn hebben ze hem kunnen vinden. En en dat komt gewoon van eigen bodem.
Ja.
En ik ben hier al bijna 9 jaar nog nooit van de man gehoord, terwijl die gewoon uit onze eigen stad komt.
Ja, ja. Het zou er misschien mee te maken kunnen hebben dat nog voor de media, hè? Dus
ja, ja.
Ik denk dat als het nu was gebeurd, dan had iedereen ook zijn naam gekend.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Maar dat is dan toch het mooie van de kerk.
Ja, zeker.
Dat zijn naam niet vergeten is. Ook niet in de kring van de Jezuïeten. Ze zijn nu ook bezig om hen beiden met een proces van zaligverklaring en heiligverklaring. Dat is weer een heel aparte uitzending, zou ik willen voorstellen, om daarop in te gaan. Maar om die naam ook hoog te houden.
Mm-hmm. Ja.
Want we mogen nooit vergeten dat op vele plekken, niet alleen religieuzen en priesters, maar ook gewoon naar parochianen, gewoon naar christenen, het leven geven omwille van het geloof. Ook vandaag, ja. Op zoveel plekken. Mm-hmm. En dat is in het geseculariseerde Delft, waarin je eigenlijk toch ook gewoon rekening mag houden met het feit dat de kerkdeuren openstaan en je mag zo naar binnen, zonder drempel. Dat die godsdienstvrijheid toch wel heel bijzonder is. Want het is op veel plekken gewoon niet zo.
Nee.
Niet zo.
Nee. Ja.
Of het wordt wel officieel beleden, maar door de keuzes die een concrete pastor in dat geval maakt, of een pater in dit geval, door te blijven, gewoon geslachtofferd wordt.
Ja. Ja. Dus op 4 mei mogen we ook wel aan deze man denken en ook aan anderen die...
Absoluut. Ja. Ik denk ook dat het belang van 4 mei zit hem natuurlijk gewoon in onze eigen geschiedenis. Mm. En datgene wat er met de Joodse gemeenschap gebeurd is. En dat daar een doek overheen gooien, dat is het ergste denk ik wat we kunnen doen. Mm. Maar een van de redenen waarom het zo belangrijk is om het hoog te houden, is niet alleen om de herinnering vast te houden, maar om ook steeds weer bewust te zijn. Mensen, het houdt niet op.
Ja.
Ook in 2021, mm-hmm. ook als we in weer hele rare omstandigheden dodenherdenking zullen vieren. Het houdt niet op. Het gaat op zoveel plekken door. En het is echt zonde. Ik zal het woord daar wel heel bewust voor willen gebruiken. Het is echt zonde dat wij op zoveel plekken op deze moeder aarde elkaar zo naar het leven staan en elkaar ook over de kling jagen. Dat maakt het heel bijzonder.
Ja.
En nou, ik moest dat artikeltje schrijven en hij is op 14 maart vermoord.
Dus oké, vandaar.
Dat is de reden waarom ik het ook zo geschreven heb.
Ja, zeker, ja, ja.
En waarom ik zijn naam ook noemde.
Ja.
Dat hoort bij onze traditie, hè, dat wij onze overledenen noemen.
Zeker, ja, ja. Nou, ik vind... Ik heb in Makkum op de Dominee El Touwelaan gewoond. En dat was een predikant die in het verzet is omgekomen. Dus, zo wordt hij nog in gedachten bewaard. Maar ik vind, een heilige verklaring in die zin dat, dat mensen niet vergeten worden, vind ik ook wel heel belangrijk. Want anders verdwijnen mensen inderdaad zomaar in de geschiedenis.
Ja,
ja, ja. Ja. Ik moet ook denken aan die mensen, die Egyptische dwangarbeiders die op die kust Tunesië of zo allemaal de keel af werden gesneden. En dat die toen ook in hun kerk ook als martelaren werden gezien.
Ja. Ja.
Dan is het, aan de ene kant is het zinloos natuurlijk, maar aan de andere kant geeft het ook aan van voor deze mensen is ook een soort krans weggelegd of... Dat gaat niet onopgemerkt. Ja.
Als je in de Maria van Jessenkerk bent geweest, kun je dat eigenlijk nog het sterkst zien.
Okay.
De eerste christenen hebben natuurlijk het avondmaal, om in jouw termen te blijven spreken, gevierd op de graven van de martelaar. Ze gingen naar de kerkhoven toe en daar werd op zondag brood en wijn gedeeld met elkaar. Dus de eerste Eucharistievieringen zijn eigenlijk daar geweest.
Okay.
En als je naar de Maria van Jessenkerk komt in het centrum, zie je die grote betonnen bak, lijkt het soms wel. Maar eigenlijk is de sarcofaag.
Oh, ja, ja.
Daar zie je ook heel klein, zie je gestileerd, zie je een krans in rood. Okay. En in elk altaar in de katholieke kerk is ook een stukje van de martelaar in aangebracht. Dus die... Dat zit onder de steen. Dat is ook de reden waarom de priester het altaar kust.
Okay.
Dus wij kussen de dood. Mm-hmm. Wij kussen het graf van de martelaren, waarop we dan de verrijzenis vieren. Want elke Eucharistie is eigenlijk verrijzenis.
Nou, heel bijzonder en heel mooi, Dick. We moeten het gesprek nu afsluiten. Maar heel hartelijk dank voor je toelichting. En nog heel veel jaren... In vreugde hier in Delft.
Als onze lieve Heer de goede gezondheid blijft geven.
Ja, dan inderdaad. Ja.
Zal het wel meevallen, denk ik.
Oké. Zeg, en nog een goede zondagmorgen.
Dankjewel. Ja. Jij ook.
Het was een zeer bijzonder gesprek met Dick Verbakel, priester hier in Delft. Nu hebben de volgende gasten plaatsgenomen voor ook een bijzonder gesprek. Dick van Loenen en Christo Lely. Twee heren die samen komen vertellen over een van de vele mooie orgels hier in Delft. Het orgel in de Lutherse kerk aan het noordeinde. Het kerkje met de mooie spitse toren en een zwaan erop. Nou, in dat kerkje is ook een heel bijzonder orgel. En daar moet wat aan gebeuren. Ik wil eerst mijn blik richten op Dick van Loenen, de kerkrentmeester van de Lutherse kerk. Dat wil zeggen, hij gaat een beetje over zaken als het orgel en het gebouw. Dick, is het een oud orgel? Waarom is het zo bijzonder? En wat moet er aan gebeuren? En dan horen we straks van Christo als organist wat nou de bijzondere kwaliteiten zijn van dit orgel.
Oké, nou, het is een oud orgel, maar Christo mag me straks denk ik wel aanvullen, want er zijn nog veel oudere orgels. Mm-hmm. We hebben het net ook gehad over het orgel in de Waalse kerk en die is nog wat ouder. Maar dit is wel een heel bijzonder orgel. Mm-hmm. Dat stamt uit 1889 en dat is gebouwd door Van Oekelen. En Van Oekelen is eigenlijk een orgelmaker die veel orgels heeft gemaakt in Friesland, Groningen, in die regio. Mm-hmm. Oost-Friesland, Duitsland natuurlijk nu. Nou, het orgel bestaat uit drie delen. Het hoofdwerk, het pedaal en het bovenwerk. De twee eerste delen hebben wij 5 jaar geleden gerestaureerd, maar we hadden onvoldoende geld om ook het bovenwerk te gaan restaureren. Dus wij hebben nu de stoute schoenen aangetrokken. Eigenlijk hebben we nog niet genoeg geld, daar komen we straks nog even op terug. De hele restauratie van het bovenwerk dat kost €66.000. En we hebben ongeveer €56.000. Dus we komen nog wat tekort. Het is een hele dure grap. Maar dat komt omdat het heel arbeidsintensief is. Je moet eerst alle pijpen eruit halen.
En hoeveel pijpen zijn dat die je eruit hebt
gehaald? Het zijn ongeveer 600.
600 pijpen.
Ja, en we 2 weken geleden stuk voor stuk allemaal in mijn handen gehad. Ja. Samen met een ander hoor.
Ja.
Want dat mag alleen een deskundige doen natuurlijk. En daarna is is de windlade eruit gehaald. En toen zagen we ook dat die windlade echt slecht was. Die moet echt gerestaureerd worden. Dus er zaten gewoon, echt gaten niet. Maar je kon duidelijk als leek zien. Kon je zien dat die lek was.
Jij zegt lek, dus even een beetje technisch. Zo'n orgel, daar moet lucht doorheen, door die pijpen. En die lucht die moet door die windlade heen.
Ja.
Heb ik het zo goed begrepen?
Ja. Nou, misschien kan het juist over.
Ja, het is natuurlijk zo dat je hebt per pijp heb je een ventiel. En dat moet lucht krijgen. Dus als je een toets introduct, dan gaat weer een heel ingewikkeld mechaniek. Dan trek je dat ventiel naar beneden en dat zit in een kas. En dat zijn eigenlijk allemaal kancellen. Allemaal laadje, allemaal. Kancellen is het beste woord ervoor. En per toon heb je dus één zo'n kancel. En daar kunnen allerlei lekkages tussen zitten. Dus als dat een beetje oud wordt, dan gaat de lucht, behalve naar de ene pijp, gaat hij ook een beetje naar de andere. En hij verliest zijn pijp. En dan moet precies de juiste hoeveelheid wind krijgen, de juiste druk. Anders krijg je dat die te laag of te hoog wordt. Of dat gaat fout. Of je krijgt bijgeluiden. Dus het moet heel, heel zuiver afgeregeld worden. En dat is een heel ingewikkeld mechaniek. Heel erg gevoelig ook is voor droogte. En voor veroudering en dergelijke. Er zit ook heel veel leer in. En dat leer dat verdroogt. Dus dat moet allemaal weer vervangen en ververst worden. En
ja, ik denk dan heel bazaal aan een lekke band op een fiets. Hè. Dat gaat ook steeds zwaarder fietsen. Maar voor de organist is het zwaarder spelen, maar het gaat ook om veel meer dingen. Het is niet alleen een kwestie van dat er minder lucht doorheen gaat, maar dat de kwaliteit van de klanken ook.
Want als de lucht niet stabiel is, de winddruk niet stabiel is, dan is de toon niet. Denk aan een blokfluit. Als je daar op een mooie manier op fluit, dan krijg je een mooie toon. Maar als je iets hard blaast, Dan gaat hij over spreken. En als je te zacht bent, dan wordt het vals. Dus het moet precies kloppen.
Ja.
En die pijpen die worden natuurlijk ook vies. Dus je moet ook allemaal schoongemaakt worden. En dit is 40 jaar lang niet gebeurd in het orgel. Dus er zit gewoon heel veel koek zit erin. Als je dat allemaal uithaalt, dan klinken ze weer veel helderder en fraaier.
Het is nog echt een stukje vakmanschap.
Dat is ontzettend vakmanschap, ja. In Nederland hebben we ook een hele mooie cultuur van orgelbouwkunde.
Okay.
En internationaal heel veel naam hebben wij. Zowel voor de nieuwbouw, maar ook vooral de historische restauraties.
Juist, ja. Nou, nu we het hebben over historisch. Ieder orgel klinkt anders. Hoe klinkt ons orgel?
Dat klinkt inderdaad heel anders dan de andere orgels die we in Delft hebben. In Delft hebben we dan twee belangrijke orgels van de orgelmaker Witte. In de Oude Kerk een heel groot en in de Waalse Kerk, waar ik ook organist van ben, een ietsje kleiner orgel. Mm-hmm. En ja, die hebben een hele eigen klankwereld. En de Nieuwe Kerk is ook uit diezelfde school, maar is wat ouders van Bets. En Bets en Witte zijn na de hand samengegaan. Maar dat is eigenlijk allemaal een beetje dezelfde richting. En het is een noordelijk orgel, zoals Dick net al zei. Mm-hmm. Waarvan in Groningen, Drenthe en Friesland staan veel van dat soort orgels. Die hebben toch een heel eigen klankwereld. Het is een orgel dat echt romantisch al is. Maar enerzijds toch ook nog wel een soort klassieke basis heeft. Een barokbasis, een opbouw van een plenum, zoals dat heet. Dat je de heldere klank krijgt. En dat is weer heel anders dan Witte dat deed. Het is wat, het is moeilijk bij om te schrijven waar de klankverschillen zitten. Daarnaast is ook de akoestiek van de kerk weer heel erg bepalend hoe een orgel klinkt. Dit orgel heeft wel een behoorlijke handicap eigenlijk. Namelijk dat de kast van het orgel is bijzonder diep. En dat is in de loop van de 19e eeuw zijn die kassen steeds dieper geworden. Dat je er bijna doorheen kunt fietsen. Terwijl in de barok waren ze zo smal mogelijk. Omdat je dan heel veel uitstraling krijgt. Maar in de romantiek wilden ze dat het geluid meer vermengde. En er werd er niet meer zo op gelet. En werd een hele diepe kast gebruikt. Plus dat het belangrijkste klavier, het hoofdwerk, dat staat op de bodem. En dat staat eigenlijk achter het balkonhek.
Ja.
Dus die klank die komt wat moeizaam eigenlijk, altijd een beetje vertraagd voor je gevoel, komt die de ruimte in. En daarnaast heb je dat bovenwerk dat er nu in restauratie zit, dat zit daarboven. En dat klinkt eigenlijk veel directer de kerk in. Maar nou is het lastige van dit orgel, en daar hebben wij organisten echt allemaal moeite mee, dat wij als organisten zitten we niet voor dat orgel, maar we zitten aan de zijkant in een totaal afgesloten kamertje. Je kunt de deur naar het balkon open doen, dan krijg je nog iets van de kerk mee. Maar je zit onder een verlaagd plafonnetje. En de pijpen die direct achter je speeltafel staan, die klinken heel direct. Maar dat bovenwerk, dat zit heel ver weg. En dat krijg je via de echo, via de andere kant, krijg je dat terug. Ja. Dus wat je niet in de gaten hebt, is dat het bovenwerk eigenlijk veel harder is dan dat je denkt. Dus op het moment dat je denkt, ik speel een mooie melodie met je ene hand op dat bovenwerk en je andere hand op het hoofdwerk, dan kan het zijn dat die melodie veel te hard wordt.
Jongen, ja.
En dan de tweede handicap, die moet ik ook wel noemen, is ook door deze aanleg van deze orgelbouwer op deze manier, is de speelaard van dit orgel bijzonder zwaar. Het is zwaarder zelfs dan het orgel van de Nieuwe Kerk, dat ook al legendarisch zwaar is. En dat is, je kunt niet alles zomaar spelen op zo'n orgel. Je moet bovendien heel veel spinazie eten.
Okay.
Maar daarom is de restauratie fijn dat het in ieder geval ze gaan doen wat ze eraan kunnen doen om dat een beetje lichter te krijgen.
Ja. Nou, het klinkt vaak heel lichtvoetig wat jullie spelen, maar ik begrijp dus dat...
Dat komt niet vanzelf.
Bij de vorige restauratie is er al geprobeerd om het orgel lichter te laten spelen. Dat is deels gelukt. Nog verdere ingreep kon niet. Daar had de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, hè, dat is een rijksmonument, die had daar bezwaar tegen. Omdat het het orgel zou aantasten. Dus dat is jammer. Maar wie weet dat na deze ingreep het misschien ook nog wat beter gaat.
Ja.
Maar het orgel ligt dus nu, de kast althans, hè, de windlade, die ligt op dit moment in Heerde bij orgelmakerij Rijl. Die ook de eerste fase heeft gedaan.
Ja. Ja. Christo had het over een hele diepe kast. Dat klopt, je kan er gewoon in rondlopen.
Ja.
Straks horen we wat meer over de crowdfundingactie. En ik kan me voorstellen dat gulle gevers misschien leuk vinden om ook even in die kast te kijken. Wij vervolgen ons gesprek over de restauratie van het orgel van de Lutherse Kerk en van Oekelenorgel, waarvan we gehoord hebben van Christo Lely, onze organist hier aan tafel, dat hij een romantische klank heeft. De helft van dat orgel ligt dus op de koorzolder van onze kerk, de Lutherse kerk, 600 pijpen, die moeten op een gegeven moment weer terug in het orgel, maar er ontbreekt ons nog 10.000 euro om de volledige restauratie te betalen. Want we kunnen moeilijk zeggen van nou dan laten we maar 100 pijpen op de koorzolder. Nee, ze moeten allemaal terug. Dus ze moeten tot de laatste euro dat bedrag binnen zien te krijgen. En ja, dan gaan we gebruik maken van moderne middelen om geld binnen te krijgen. Dick.
Nou ja, de hele restauratie kost 66.000 euro. Dat is een hoog bedrag en dat heeft te maken omdat het heel erg arbeidsintensief is. Er zijn maar een paar orgelbouwers in Nederland die dat kunnen. En we hebben gewoon ook een hele goede uitgekozen omdat het een Rijksmonument is. Nu hebben we na de laatste restauratie zijn we flink gaan sparen. We hebben ook een legaat gekregen en we hebben nog wat geld gekregen hier en daar. Vervolgens zijn we subsidie gaan vragen bij de provincie Zuid-Holland, maar tot twee keer toe hebben we daarnaast gegrepen. Ook omdat de provincie Zuid-Holland zijn regels heeft bijgesteld. En nou, we visten gewoon naast het net. En toen hadden we bedacht, we gaan het resterende bedrag proberen op te halen via een crowdfunding actie. Nou, we komen dus nog 10.000 euro tekort. En dat is ook het doel. En er is een organisatie die heet Voor de Kunst. En die doen crowdfunding zeg maar in de culturele sector. En daar valt het orgel dan ook onder.
Ja, wat is crowdfunding, Dick?
Ja, dat is modern, modern begrip. Dat is eigenlijk, je hebt een bepaald doel en je probeert mensen in je omgeving, maar ook daarbuiten, maar ook via de social media, probeer je enthousiast te maken voor jouw doel. Nou, bij ons is het dus zo dat die 10.000 euro, als je dat dus niet haalt, of 80% daarvan, dan krijgen alle mensen hun geld terug. En nu, je kan dan dus naar die website hè, voor de kunst, en dan zoek je het Van Oekelen Orgel op, of project 11804. Alle gegevens kan je vinden op de website van de Lutherse gemeente. Mm-hmm. www.elgdelft.nl. Daar staat alles op. Maar dan ga je dus naar die website en dan zie je een doneerknop. Nou, dan kan je een bedrag kan je geven. Maar bij crowdfunding is het zo, er moet iets tegenover staan.
Eerst nog even, is dat wel veilig? Ik bedoel, je drukt op een knop en je moet je bankrekeningnummer misschien invullen. Misschien dat mensen dat toch een beetje huiverig vinden, of?
Ja, dit is veilig. Dit is veilig. Ja? Ze hebben 5.000 projecten.
Okay.
En we hebben het een beetje afgekeken van onze zustergemeente in Amsterdam. Mm-hmm. De Lutherse gemeente in Amsterdam. En die hebben echt dat succesvol gedaan. En dat was ook veilig.
Oké. Okay.
Nee, daar hoef je niet bang voor
te zijn. Nou ja, ik heb ook wat gegeven. Ik heb er niks van gemerkt. Dus.
Dat gaat wel goed.
Ja.
Maar dan kan je dus, dan moeten we dus een tegenprestatie tegenover staan. Ja. Nou, nu hebben we een aantal jaren geleden hebben we een orgelvoettocht gehouden. Mm-hmm. Er gebeurt niet gauw dat je op één dag 3-4 verschillende orgels hoort spelen. Nou, dat hadden we bedacht. We hebben de medewerking van de protestantse gemeente Delft voor de Oude en Nieuwe Kerk. Dus dan beginnen we in de Lutherse kerk. Concert, voor zover het mogelijk is. Mm-hmm. Hè. Als het is gerestaureerd, dan is het helemaal mooi. En uiteraard ook wanneer het weer volgens het de regering RIVM. Mogelijk is. Ja. RIVM. Ja. Nou, als het echt een beetje achter de rug is. Dan lopen we naar de Oude Kerk, dus ook een concert. En dan vervolgens lopen we door naar de Nieuwe Kerk. Nou, is ook een concert. Nou, en dat allemaal voor 50 euro. En dat is niet alleen. Je steunt natuurlijk de restauratie van het orgel. Andere mogelijkheid is, je kan een klein concertje in een Lutherse kerk in Delft. Dan gaan we met de Ooievaart. Dat is een rondvaartboot die vaart tussen Delft en Den Haag. Dan varen we naar Den Haag. En in Den Haag, dan lopen we naar de Lutherse kerk in Den Haag. Daar staat een heel mooi Betsorgel. Die is heel erg bekend. Een prachtig orgel. En daar is ook een concert. Ook voor 50 euro. Maar je kan ook een fles orgelwijn krijgen voor 15 euro. Ja, die wijn die is niet net zo oud als het orgel. Want dat zou wel heel erg oude wijn zijn. Maar prima kwaliteit wijn. Nou ja, een beetje duur misschien, hè, denk je. Maar je steunt het orgel daarmee. Of je kan een rondleiding krijgen in de kerk. En er werd ook gevraagd van, kunnen we het orgel van binnen zien? Nou, als er echt liefhebbers zijn, die kunnen dan ook bij een donatie het orgel van binnen zien. En als er een organist tussen zit, mag die er nog eens spelen ook. Nou, dat zijn ongeveer de tegenstanders.
Ja, de orgelpijp adopteren kan toch ook?
Ja, dat was ik helemaal vergeten. Ja, een orgelpijp, daar waren we al eerder mee begonnen. Je kan de orgelpijp adopteren.
Eén van die 600.
En als je dus een bepaald bedrag geeft, dan krijg je een brief van ons. En daarin staat welke orgelpijp jij hebt geadopteerd. Jongen. En dan wordt het vakje ook gekleurd in de consistorie van de kerk. Daar hangt een groot bord met alle nummers erop. En er wordt aangegeven dat die is geadopteerd.
Ja, dat moet wel heel bijzonder zijn om in de kerk te zitten en te denken, hey, dat was mijn orgelpijpje dat daar klonk. Ja.
Wel absoluut gehoor hebben.
Ja, inderdaad. Oké. Nou, we hebben nog 2 minuten. Christo, wil jij hier nog iets aan toevoegen? Doe jij mee met die orgelactie? Ben jij een van de organisten die ergens speelt?
Ik ben er nog niet voor gevraagd. Maar nee. Als me gevraagd wordt, dan denk ik dat ik daar wel... ik ken dit orgel ook al heel erg lang. Want ik ben dus wel bij de Vrijzinnig Hervormd organist. Maar we hebben in de jaren 90 hebben we heel vaak... Tot begin 2000 hebben we de middagpauzediensten gehad in de Lutherse kerk. En dan speelde ik ook iedere maand op het orgel of op de vleugel van de kerk. Ja. En het orgel dat is echt een deel van mezelf geworden ook. Ja.
Nou, goed. We zijn er nog niet. De laatste loodjes zijn altijd het zwaarst.
Nee. Ja, de actie is nu een maand bezig. En we hebben tot dusver 4100 euro.
Ja.
Van de 10, dus we hebben nog wel even te gaan. Mm-hmm. Dus hierbij een oproep. Als je een donatie wilt doen, dan graag. En voor de gegevens kan je gewoon naar de website van de Lutherse Gemeente Delft. Of beter nog, meteen naar de website van voordekunst.nl.
Voordekunst.nl. Ja. Luisteraars, hiermee sluiten wij deze uitzending af op de 1e van mei. Bedankt voor het luisteren. En nog een goed weekend.